Ja, dat sloot mooi aan bij wat we, of tenminste voor degene gekeken hebben, woensdagavond over de inspiratie van de schrift. En dat wij inderdaad Gods woord helemaal hebben. Heerlijk is dat om dat te weten. Ik kan je helemaal vertrouwen, 100%, ja. Maar dan gaan we het, hè? Het geïnspireerde woord, zo is dat, ja. We gaan daaruit leren vandaag weer. Ik heb hier, ook voor degene die kijken, ik heb het weer bij onze live-uitzending op die pagina, heb ik een pdf-bestandje gedaan. Dus kan je eventueel uitprinten, of misschien heb je het al gedaan, want daar gaan we het over hebben, over voor wie is de bergrede? Ja, dat is natuurlijk een bekend iets, de bergrede. En laat eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Dat we eeuwig leven hebben door dat kruis. Door Golgotha, Vader. Dat is natuurlijk de belangrijkste gebeurtenis. Wat ooit op deze wereld, op deze aardbol gebeurd is, Vader. Dat kruis, Vader. Daardoor is redding vanaf Adam mogelijk tot de allerlaatste mens die hier nog op deze aarde geboren zal worden. En wij danken u ervoor dat wij daartoe behoren. Dat wij in het lichaam van Christus zijn. En we willen ook graag meer leren, Vader, van u. En we danken ook dat wij het woord en waard rechtgesneden kennen. En dat we ook begrijpen dat u een plan hebt voor het lichaam van Christus. En via het lichaam van Christus het heil naar de wereld brengt. Maar ook dat andere plan hebt met Israël, Vader. En dat we dat goed weten te onderscheiden wat voor ons is. Wilt u ons ook weer licht geven op het woord voor vandaag. En dat vragen we ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, de bergrede, wie kent de bergrede niet? Ja, die zullen er misschien wel zijn, maar ik denk dat de meesten van ons dat wel weten. Hè? Matthäus 5, 6, 7, dat de Heer Jezus gaat daar op de berg zitten en dan gaat hij leren. En de bergrede, dat wordt ook wel genoemd, zeg maar, de grondwet van het koninkrijk. Ja, dat zal men, zo zal men moeten leven en dat leert de Heer Jezus Christus aan hun. Dus er staat hier ook, in het christendom wordt veel de bergrede gebruikt als regel voor de gelovigen, dat is waar. Ja, ik kan me wel studies herinneren. Ook op televisie was gezien dat er daar echt tekst uit werd gehaald. Vooral die zalensprekingen bijvoorbeeld. Hè. Zalig is, zijn de vreedzamen. Zalig zijn de zachtmoedigen en al dat soort dingen. Goed, de vraag is, passen deze regels echt ook in de genade, delen de genade waarin wij nu leven? Ja? Het is tenslotte wel de Heer Jezus Christus die daar zat. Die het daar aan hun openbaarde. Maar het is dezelfde Heer Jezus Christus die natuurlijk ook zijn boodschap, het evangelie, aan Paulus heeft geopenbaard. En dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd. Christus is dezelfde in het verleden en heden in de toekomst. Ja? En dat klopt. Het punt is alleen dat wat hij sprak en zijn handelen, Gods manier van handelen met de mensheid, is niet altijd hetzelfde. En daarom kennen we ook de bedelingen. Denk bijvoorbeeld aan het Oude Testament. We hebben het vorige keer over gehad, over Adam tot Mozes. Toen was er geen wet. Als we weten, God handelde toen op basis met de mensheid zonder wet. Toen onder de wet en nu leven in de bedeling der genade. Nou handelt hij op basis van ja, een stelsel van waarheden. Dat noemt hij het bedeling der genade Gods. En waar wij naar moeten leven, dat is met het evangelie der genade Gods. Met andere woorden, Christus heeft het alles voor ons gedaan. Wat is het verschil tussen een... Dus je hebt mensen die onder de wet leven en je hebt mensen die onder de genade leven. Wat is het verschil? Aan de wet leven, dan moet jij het doen om het te krijgen. Onder de wet, onder de genade, God heeft het alles gedaan. In Christus, aan het kruis, doet hij het nu in ons. Het is hetzelfde als het verschil tussen een brommer en een fiets. Wat is het verschil tussen een fiets en een brommer? De brommer ga je zitten, hij doet het, hij brengt jou naar voren. Op een fiets moet je het zelf doen. Nou oké, okay, onze kinderen lachen ons wel eens uit, want zij hebben een elektrische fiets. Dus Joachim noemt onze fiets altijd een brommer, ja? Maar ja, wij trappen wel, maar je weet, wij worden inderdaad voortgestuurd. En dat doet dat motortje. Dat is het verschil tussen iemand die onder de wet wil leven en iemand die onder de genade leeft. Ja? Het ene moet je zelf doen, het andere, hij doet het in jou. Nou, goed, dus, en dat is wat aan Paulus is geopenbaard. Ja? Romeinen 11 vers 13, hij is de apostel van de heidenen. Zegt hij in Romeinen 11 vers 13. Dat zijn wij allemaal, wij zijn heidenen. Daar doelen wij niet mee, zoals vaak toen ik in de kerk zat. De heidenen, dat waren de ongelovigen. Nee, wij zijn gelovigen. Heidenen, niet joden. Dat is waar de Bijbel over spreekt. En in Efeze 3, dat Paulus natuurlijk zegt, dat de bedenking der genade is aan mij geopenbaard. De Heer heeft het aan mij bekendgemaakt. En als je het lezen, zul je gaan bemerken de wetenschap die ik heb in deze verborgenheid. Dat zijn de woorden die aan de Paulus zijn geopenbaard. door dezelfde Heer Jezus Christus. En wat hier ook staat, dat is maar een paar jaar na de bergrede geweest, in feite. Christus stierf, of het bergrede, nou ja, en toen 3 jaar daarna is hij gekruisigd, is hij opgestaan. Nou, toen nog een jaar daarna, en toen kreeg Stefanus steniging en toen kwam Paulus. En die is, de Heer Jezus is toen aan hem verschenen, dus dat is een paar jaar daarna geweest. Nou, als je Matthäus 5 tot met 7 leest, en dan moet je maar eens, dat gaan we nou natuurlijk niet doen, want dat is allemaal veel te veel, maar als je dat leest, wat hier ook staat, zie je, er is weinig genade voor de zondaar. Want je ziet allemaal wat je moet doen daar. En bij ons, de Bijbel zegt, het is gewoon verboden om wat te doen. Hem die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardig, zijn geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is punt 1, om een kind van God te worden. Maar punt 2, is het nog steeds zo dat God het in mij moet doen. Ja, dat is zijn genade die krachtig werkt in u die gelooft. Nou, en dan is de Bijbel heel duidelijk daarin. Als vervloekt is een iegelijk, in Galaten 3 vers 10... die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou, Christus kwam onder de wet, toch? Hij is de enige die de wet heeft gedaan. Hij kon het wel doen. Waarom? Hij had geen zondige natuur. Dus ik zeg het al vaker, de wet is goed voor iemand die geen zondige natuur heeft. Want dan doet hij die wet gewoon. Ben je nooit in overtreding. Nou, dat is het probleem. Er is maar één mens in de wereld die zonder zonde was. En dat was Christus. Dus daarom heeft iedereen een probleem onder de wet. En komt hij onder de vloek. Want hij doet niet alles wat in het boek de wet geschreven is. Kijk, en als de gerechtigheid verkregen kon worden door mensen eigen werken. Wat is dan de conclusie? Dan is Christus toch voor niets gestorven. Precies wat hij in Galaten 2 vers 21 ook zegt. Ik doe de genade Gods niet teniet. Met andere woorden, ik verwerf de genade van God helemaal niet. Nee. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Daar moeten de mensen maar eens goed over nadenken. Waarom is Christus gestorven? Ik vraag het wel eens aan mensen, aan klanten waar ik werk of zo. En dan hebben ze wel een achtergrond, een kerkachtergrond, katholiek of protestant. En dan weten ze wel van de, nou, een katholiek bijvoorbeeld weet van de kruis en dat hij daar gestorven is. Dan hebben ze al die schilderijen daar hangen. En die gaan dan tot aan het kruis, niet tot met de opstanding. Hè? Nee. En dan vragen, dat weten ze dan wel. Ik zeg, maar waarom is die dan gestorven? En dan weten ze vaak het antwoord wel niet eens. Ja? Ja? En daarom moet je de goede werken doen. Maar kijk, dan begrijp je ook de rechtvaardigheid. Ja, dan als wij dat kunnen doen, dan is Christus absoluut te vergeefs gestorven. Dan begrijpen ze echt niet waarom hij daar stierf voor. Dan is het verhaal van, nou ja, het was een goed mens, goed voorbeeld gegeven. En ze hebben hem nu begrepen en ze hebben hem gekruisigd. Maar nee, dat is het niet. En Galaten 3 vers 21 is dan de wet tegen de beloftenissen Gods. Dat zij verre, want indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar er is niet één wet die de mens levend kan maken. Dat hebben we in dit land ook niet. Al die wetten die we hebben, die verdoemen de mensen alleen maar. Als je aan de wet houdt, oké, dan gaat het goed. Maar als je te hard rijdt, ben je gelijk schuldig. Boom, krijg je een bekeuring. In de gevangenis is geen mens maar die, die er beter uitkomt, zeg maar. En dat is met de wet van God natuurlijk al helemaal zo. Nee, de rechtvaardigheid, die is al in de wet, maar de rechtvaardigheid is niet uit de wet. Ja, snap je wat ik bedoel? Dat wil zeggen, hij kan ons niet rechtvaardig maken. Dat heeft met ons zondig vlees te maken. Ja, inderdaad. Het is duidelijk dat nu, waarin wij leven, in deze bedeling, maar sowieso iedereen die van Adam afstamt, en wie is dat niet? Ja, dat is iedereen. Kan, nou, hier staat de ethiek, hè, dat zijn de zedenwetten, de morele wetten die Christus geleerd heeft. Die kan niemand uitvoeren. Want Christus leert daar de bergrede. Daar gaan we zo een aantal dingen over zien. En wie kan dat doen? Terwijl het toch wel geleerd wordt. Wie kan het praktiseren? Maar je kan het pas als je eerst de goddelijke natuur van Christus hebt. Zegt 1 Petrus 1 vers 4 ook. Hè? Dat gij de goddelijke de natuur deelachtig zou worden. Nou, wie durft dat te zeggen van zichzelf? Ja? Maar ja, goed, hetzelfde als je zegt, ik ben heilig. Ik bedoel, er is maar één heilig, dat is God, toch? En als jij zegt, ik ben heilig, dan zeg je nogal wat. Ja, ik ben rechtvaardig. Ja, wie zegt van zichzelf dat hij rechtvaardig is? Toch ben ik rechtvaardig. Ik heb zelfs de rechtvaardigheid Gods gekregen. Ik heb de heerlijkheid Gods gekregen. Ik heb zijn rechtvaardigheid toegerekend gekregen. Dat mag ik gewoon zeggen. Nou, dan moet je wel de goddelijke natuur deelachtig zijn. Ja, dat kan toch niet anders? En hij ziet ons ook. En wij hebben ook die nieuwe mens nu. De inwendige mens, waardoor hij ons sterk door zijn geest staat. En dat doet zijn geest in ons. Ja, dus alleen dan is het mogelijk. En daarom zei Christus ook tegen Nicodemus in Johannes 3, vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nou, daar lees ik ook wel eens uitleggingen over. En dan wordt dat een beetje vergeestelijk, niet zien, dat je het met je ogen niet kan zien. Weet je, dat, zo kan je zien ook uitleggen. Niet fysiek zien, maar dat je het met je verstand ziet. Maar hier, kijk, dan moet je recht snijden. Het is heel duidelijk met Israël. Israël, we spreken over een fysiek aards koninkrijk. Dus als je niet wederom geboren wordt, dan zal je niet zichtbaar, dan zal je niet in het koninkrijk op aarde zijn, want dan gaat het wel om zien. Ja? Zou je dat niet zien? Nou, dat is wat hij tegen Nicodemus zegt. Dat bedoelt hij letterlijk, Israël moet wederom geboren worden. Dat wil zeggen, ze zijn uit Abraham geboren. En daar is God de vader van. Nou moeten ze ook nog geestelijk uit God geboren worden. En dan zullen ze het koninkrijk zien, zeer zeker. Nou, zo spreekt Paulus tegen ons niet, ja? Die zegt het op een andere manier, hè? Die zegt in Titus 3, misschien kunnen we daar even naartoe gaan. Titus 3, vers 3 tot en met 7. Titus 3, vers 7. 3, vers 7. Want ook wij waren eertijds onwijs, zie je, dus wij zijn echt niet beter. Paulus zegt ook, wees niet hoogmoedig, ja, in Romeinen 11 over de heidenen ten opzichte van Israël. Maar vrees, ja. Nee, wij ook waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigelei, begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Dus dan zeg, als je dat leest, en je bent, wij denken dat zijn criminelen als je dit leest, toch? Maar het spreekt wel over mij, hoor. En ik heb misschien wel een christelijke opvoeding gehad en ik ben keurig naar de kerk gegaan en alles. Maar voordat ik Gods geest had en dat hij in mij kwam wonen, spreekt deze tekst over mij. Ja, dat is mijn zondige natuur, mijn karakter. Zo zat ik in elkaar. En zo zit iedereen in elkaar. Ja? Maar, wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Verschenen trouwens weer, hè, waar we het vorige week over hadden. De verschijning. Heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, terwijl hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Nou, zie je, Israël moet wederom geboren worden. Wat betekent dat? Ze moeten Christus als de Messias aannemen. Ja? Die stierf voor dat volk, zoals Jesaja 53 dat zegt. Als een slachtoffer, ja? En vanwege de overtreding van dat volk, van het volk Israël. Hier spreekt Paulus gewoon over iedereen, ja? En je ziet hoe hij zijn zalig maakt naar zijn barmhartigheid. En hoe? Door het bad der wedergeboorte. Nou, het badwater des woords. En de vernieuwing van de Heilige Geest. Daar komt geen water aan te pas. Het is wel wedergeboorte voor ons ook. Wij moeten ook wederom geboren worden. Maar alleen tegen Israël zegt hij, jullie moeten opnieuw uit God geboren worden. Wij worden eenmaal, want wij hadden met God niets van doen. Zelfs de Jood die nu het gelooft, gaat geloven, die wordt ook maar één keer uit God geboren. Maar als er eenmaal de bedenkende genade weg is, dan gaat het weer tussen Israël en het onderscheid en de heidenen. En dan zijn ze weer dat verbondsvolk. En is het weer en dan krijg je weer dat verschil. Dus het is belangrijk dat we dat woord en waarheid recht moeten snijden. Nou, de Heer Jezus, dat we hier ook lezen, ten opzichte van de mensen, werd uit een maagd geboren, dat weten Maria. Geen blijvende maagd, zoals dat natuurlijk geleerd werd in de katholieke kerk. Maria altijd maagd. Als je kijkt, Maria hebben ze allerlei dingen toegedicht die eigenlijk bij de Heer Jezus horen. Ze was zondeloos. Ze is ook ten hemel opgevaren. Altijd maagd, nooit gezondigd. Dat is allemaal, dat klopt dus ook allemaal niet, hè? Zonder zonde geboren, de Heer Jezus, door het werk van de Heilige Geest. In zijn volmaakte leven was Christus de belichaming en illustratie. Dat wil zeggen, hij liet het zien in zijn leven. Van zijn eigen ideale volmaakte levensbeschouwing. En Christus deed volmaakt wat hij beval in de bergreden. Wat zei hij daar in Matthäus 5 vers 48? Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader in de hemelen is. Gelijk die in de hemel is, volmaakt is. Hun vader is in de hemelen. En de bedoeling is dat hun vader natuurlijk niet in de hemel woont. Hè? De vader hoort beneden op aarde te wonen. Dat gaat ook in de toekomst gebeuren. Maar je ziet, hij is volmaakt en de eis is dat zij ook volmaakt zijn. Dat is de bergreden. En dan geeft hij al die regels. Dus wat is volmaakt? Nou, Paulus zegt tegen ons toch ook, hè? Wij zijn in hem volmaakt. In Christus zijn wij volmaakt. Dus wij zijn het. En dan zegt hij ook weer dat wij moeten volmaakt leven. In die zin zien wij ook wel weer overeenkomsten. Maar let op, in de Hebreeënbrief wordt hun geleerd hoe ze volmaakt kunnen worden. In Hebreeën 10 vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Zie je? Dus voor Israël heb je het offer van het lichaam van de Heer Jezus Christus eenmaal geschied. En dan lees je in Hebreeën 7 vers 19. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Daar heb je het weer, hè? De wet heeft nog nooit iets volmaakt. Volgemaakt. Nog nooit heeft iemand, kan die zeggen, ik heb de wet gedaan. De wet heeft in mij een gerechtigheid bewerkt. Nog nooit. Maar de aanleiding van een betere hoop. Een beetje moeilijk als je dat leest in de Statenvertaling. Maar hij zegt in feite, onder de wet, die heeft nog nooit iets volmaakt. Maar de aanleiding of de invoering van een betere hoop, die wel. En dat bedoelt hiermee een nieuw verbond. Kijk maar, door welke wij tot God genaken. De Hebreeënbrief is natuurlijk in verband met het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond, de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren, ze ontvangen de Heilige Geest. En daardoor hebben zij nu, door het bloed van Christus, hebben zij toegang tot God de Vader. En onder het Oude Testament was het met bloed van dieren en bokken. En dan weet je, dan kan je geen echte vergeving meer krijgen. Dus onder de wet is nog nooit iets volmaakt afgewerkt. Bij niemand niet. Maar de aanleiding van een betere hoop, en dat is het nieuwe verbond, dat wel. Die heeft dat zeer zeker wel gedaan. Dus zij kunnen alleen door het nieuwe verbond, kunnen zij dingen doen die Christus van hun vraagt, bijvoorbeeld in de bergreden. In Hebreeën 10 vers 14, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Er staat al heel duidelijk achter die geheiligd worden. Ook weer ten opzichte van de alverzoening, ja. Je wordt pas volmaakt als je geheiligd wordt. Dat wil zeggen, als je natuurlijk gelovig wordt. Nou, en dat is wat voor Israël geldt. Door dat ene offer van Christus in eeuwigheid zijn ze dan volmaakt. Zie je dat het alleen onder het nieuwe verbond door de Heilige Geest bewerkstelligd kan worden. En dat is voor ons ook, als je Romeinen 7 leest, Paulus onder de wet. En dan zie je ook bij hem dat het niet lukt. En dan in Romeinen 8, dan spreekt en zegt hij, ik ellendig mens onder de wet. Ik ellendig mens. Maar met de geest, die gaat ons sterk om wel in zijn wegen te kunnen wandelen. Dus iedereen is uit Adam voortgekomen. En niemand is als Christus volmaakt, zonder zonde. En kan de wet doen. Dus hier, ik heb hier ook staan, de boodschap voor hun is in Efeze 2, jaar uit genade zijt gij zalig geworden. Waarom staat het hierbij? Nou, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. De zaligheid is de gave van God. Niemand die het kan verdienen, Ook Israël, die kan het niet verdienen onder de wet. Niet uit te werken, opdat niemand roemen. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verder waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus, zegt Galaten 3, vers 26. Ja, ik las in Job wel een mooi stukje. Daar staat dan, ja, dan zeiden ze dan tegen Job. Ja, denk jij als jij zondigt, dat God beïnvloedt? Denk je als jij slecht doet, dat God iets doet? Dat als jij iets goed doet, dat ook God iets aan hem toebrengt of zo? Dus 0,0 hoor. Helemaal 0,0. Als je snapt wat ik bedoel, hè. Wat wij ook doen, ja. Het heeft allemaal effect op onszelf. Of op de mensen met wie wij omgaan. Met wie je praat of communiceert of wat dan ook. Dus of je goed doet of kwaad doet, dat heeft daar effect op. Maar naar God toe, die verandert daar niet door. Hè? Dat beïnvloedt hem niet. Zijn plan gaat gewoon door. Het is zelfs zo, nu je gered bent, dan weet je, ik ben geaccepteerd in zijn zoon, de geliefde. En daar kijkt hij alleen naar. Ja, maar wat wij ook doen of laten, God is God en hij zit daar en hij woont in mij. Maar het kan op hem heeft het geen enkel effect. Het draait alleen maar om mij en om de mensen om me heen, wat ik doe en wat ik niet doe. Of het nou goed is of kwaad is. En dat is, als je een zondaar in zonde leeft, ja, dan heeft dat dus effect op jou. Het enige is dat Christus heeft zijn leven gegeven, omdat God wil niet dat wij verloren gaan. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven aan het kruis, zodat wij dus eeuwig leven kunnen hebben. Want hij heeft geen blijdschap in dat mensen verloren gaan. Ja? Nou, dus je ziet hier, Christus heeft het aan Paulus duidelijk geopenbaard. Dat onder andere het zoonschap, het nieuw schepsel, hè, daar spreekt alleen Paulus over. En waarom spreekt alleen Paulus over het nieuw schepsel trouwens? Ja? Want het nieuw schepsel, dat heeft natuurlijk te maken met Jood en Heiden in hun lichaam. Daar noemt hij het een nieuw schepsel. En kon de Heer Jezus en de apostelen daar nooit over spreken. Want daar heb je niet over nieuw schepsel. Je hebt altijd het verschil tussen de Joden en Heiden. Het is alleen Paulus die erover spreekt. Nou, maar Paulus laat het ook duidelijk zien dat er is ook geen enkele inbreng van de mens, ja, naar God toe. Het is 100% alleen door wat God heeft gedaan. Hij heeft zich geopenbaard. Hoe? Hij heeft zich geopenbaard in de schepping. Hij heeft zich geopenbaard in de natuur, ja. Hij heeft zich geopenbaard hoe? In zijn zoon. Hij openbaart zich nu trouwens ook in ons, in het lichaam van Christus. En hij openbaart zich natuurlijk in zijn woord. Maar wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. En ook niet in het hart van een mens is opgeklommen, ja. Al onze zintuigen waar wij mee dingen kunnen waarnemen. Er is niet één enkel zintuig in ons waardoor wij uit onszelf God hadden leren kennen. Helemaal nul. Helemaal niks. Het is omdat hij zich aan ons heeft geopenbaard. En ons heeft opgezocht. Want er is niemand die God zoekt. Dus hij heeft ons opgezocht. Ja, en het is zijn. En dus zo zie je ook dat de alle eer komt ook aan hem. Ja, de christen, hè, de gelovigen wij, zegt in Efeze 2, vers 10, wij zijn zijn maaksel. God heeft mij gemaakt. Zijn maaksel, ja. In de psalm zegt hij toch, heeft hij mij geborduurd of zo, staat er in de psalm. Geweven, zo staat het. Ja? En heel veel mensen denken natuurlijk de bevruchting en dat dan groeit. Ja, zo'n klein kindje in de buik van de moeder. Maar hier spreken we over het maaksel, geschapen in Christus Jezus, het nieuw schepsel. Ja? En waarom? Tot goede werken. Nou, wij zijn dus wel geschapen tot goede werken. In Titus zegt hij ook over, daar zegt hij er ook over, volijverig in goede werken. Dus wij leggen natuurlijk heel veel de nadruk over, zo. Christus heeft alles voor mij gedaan. Ik kan niks doen om het te krijgen. Maar ik kan ook niks doen om het kwijt te raken. Maar als we dat gaan overaccentueren, ja. We moeten opletten dat we natuurlijk niet alleen over onze positie praten, maar ook over onze wandel. God heeft ons ook gered, zodat hij goede dingen gaat doen. En nu heeft hij ons in staat gesteld dat wij dat ook kunnen doen, ja, door zijn genade. Nou, dus de vraag is, als je dat leest, voor ons, wij christenen, even in zijn algemeenheid, gerechtigheid of niet snijdt. Maar zou de christen de goede werk uit de bergreden moeten doen? Nou, wij weten natuurlijk het antwoord. Ja, je kan zeggen ja en nee. Maar het grootste gedeelte van de christendom zegt, ja, daar moeten wij aan gehoorzamen wat er staat. En de 10 geboden moeten wij natuurlijk doen. Nou ja, kijk, als je dus, dat is belangrijk wat hier staat. Deze hoofdstukken, zoals Matthäus 5, 6, 7, de bergreden, ja. Maar niet alleen dat. Alle hoofdstukken uit Matthäus. Alle hoofdstukken van Lucas, Johannes. Ik zou zeggen, de hele Bijbel. Ja? Die moeten gelezen worden, die moeten ook zo uitgelegd worden, die moeten zo geïnterpreteerd worden, die moeten zo gewaardeerd worden, die moeten zo toegepast worden en die moeten zo, zo moeten wij de dingen beoordelen en oordelen. Allemaal in het licht van de boodschap van Gods genade, geopenbaard aan apostel Paulus. Alles wat je leest. Dus daarom, als iemand zegt, ja, jullie snijden die Bijbel recht en nou ja, wat is het nou helemaal? Dit, ik zit nou tot en met Filemon. Nou, ik heb al, dit is het. Ja? Ik zit in Handelingen 15 zelfs, moet je zien. Dit is recht snijden, toch? Dat zijn de brieven van Paulus. Ja, als je niet beter weet, dan zeg je, ja, John, hè, jullie zijn gek. Dat kan toch niet? Is dat voor ons voor vandaag? Dan denk ik, ja. Dat is het lichaam van Christus. Dat is de bedenende genade. Ik zit eigenlijk hier en moet kijken. Ik ga nu naar Handelingen. Hier en moet kijken, wat bladzij ik nog in. Hè. Kijk. Nou zit ik er. Ja, tot en met Filemon. Nou, dit is het. Dus dat is bladzijde 1233 tot en met 1320. Hoeveel is dat? Ik heb nog nooit geteld eigenlijk. Wie kan snel rekenen? Ja, 100. Het zijn 88 bladzijden. Van de... naar 1370. Ja. Dit is het meest gesleten deel, versleten gedeelte van een bijbelgelovige die het woord en waarde terecht snijdt. Maar dit is de waarheid voor ons van vandaag. En dat is ons geestelijk voedsel. Maar laat niemand ons beschuldigen dat wij de hele Bijbel niet lezen. Maar ik lees de rest, dit, voor de brief van Paulus, na de brief van Paulus, lees ik allemaal vanuit deze brieven, lees ik in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En ook de brieven na Paulus. Ik zei het al, ik lees nu Job. Ik vond het geweldig om het weer te lezen. Je leest weer hele mooie dingen en daar kan je absoluut lering uit trekken. En de Bijbel zegt ook, die machtige is u te bevestigen naar mijn evangelie. Maar ook de profetische geschriften. Paulus gebruikt ook vaak schriften uit het Oude Testament. Om iets duidelijk te maken aan ons. Hè? Die zijn ter lering en ook ter vertroosting ons geschreven. Maar het werkt alleen als wij door de waarheid recht snijden. En wij lezen de hele Bijbel. En in dat licht, dan in 2 Timotheüs 7, 7, Paulus zegt het ook. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Nou, in verstand in alle dingen van de Bijbel. Maar in verstand in ook in de dingen van... in alle dingen, ik zou kunnen zeggen... ja, alle dingen, ja. Alles wordt in dat licht beoordeel ik en daardoor krijg ik ook verstand in alle dingen. En daarom leer je ook met autoriteit. Dat merk je. Ja, dat als je dit woord rechtsneden goed kent, ja, dan ben je in staat ook om mensen met autoriteit, niet om de beste te willen zijn, dat niet, maar echt omdat het woord, omdat je het woord kent en... naar waarheid verkondigt. En dan kun je ook echt een antwoord geven aan mensen. En ook mensen leren en helpen juist vooral om de Bijbel te begrijpen. Maar ook de situatie waarin ze leven. In ziekte of tegenslag of zo. Er is geen straf van God. Hoeveel mensen zijn er niet die dat denken? Geen zekerheid, zeker. Bekrachtiging en zekerheid. Ja, absoluut. Nou, ook in 1 Korinthe 10 vers 15 zegt hij dat. Als tot verstandigen spreek ik. Hey, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus, wanneer ben ik in Gods ogen verstandig? Precies, als je dat doet. Als je via de brief van Paulus de dingen gaat bekijken. En daarom zegt hij tegen de Korintiërs, als tot verstandigen spreek ik. Dat zegt hij ook een beetje van, misschien wel een beetje sarcastisch. Want zo verstandig waren ze natuurlijk niet allemaal. Maar... oordeelt gij hetgeen ik zeg, zie je het? Zo moet je dus de dingen beoordelen. En ook in 1 Korinthe 14, vers 37. Indien iemand meent een profeet te zijn, die had je toen nog, of geestelijke. Afgelopen woensdag had ik nog even over die tekst 1 Korinthe 2. Ja, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen. Hier heb je de geestelijke weer, zie je? De geestelijke mens. Als iemand er geestelijk is, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heren geboden zijn. Nou, de hele Bijbel staat vol met de geboden des Heren. Die van Paulus zijn ook de geboden des Heren. Maar hij zegt, ja, wat ik jullie nu leer, dat moeten jullie nu volgen. Beschouw dit alles in dat licht. En dat moeten wij doen. En dan heb ik hier ook een aantal teksten in de tijd waarin wij leven. Dat, nou, die kunnen we nog even, 2 Timotheüs 1 vers 9. Kijk, dat is het beoordelen, zoals Paulus dus alles heeft opgeschreven. Kijk, die ons heeft zalig gemaakt, zegt hij in 2 Timotheüs 1 vers 9. En ons een geroep heeft met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Voor de tijden der eeuwen. Daar zie je het verschil van de apostel Paulus met de anderen. Ja, naar zijn eigen voornemen en genade. En zo moeten wij daarin staan. En volgens dat evangelie het leven leiden. Ik wil ook even Romeinen 11 vers 6. Ik kan hem al uit mijn hoofd citeren, maar... En dat is natuurlijk ook een... zo belangrijk zelfs dat het vers zou kunnen zeggen... Sommige vertalingen hebben volgens mij ook het tweede gedeelte weggehaald. Maar... Het staat niet voor niks dubbel. Tenminste, je zou kunnen zeggen, het staat er zo in omgekeerd. Ja? Indien het, Romein 11 vers 6, indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Nou, dat is helemaal jou op. Anderszins is de genade geen genade meer. Punt. Maar onze Bijbel gaat door. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Zie je, dat staat tegenover elkaar. Nou, en als je dus... Kijk, wij moeten ook dingen doen, volijverig zijn in goede werken, zeer zeker. Maar ga niet naar de evangelie, naar de bergreden, want daar vind je die genade niet. Dat gaan we nu zo meteen zien, let maar op. Dus als je, nou zijn dit voorbeelden, en ook Efeze 3, dat aan Paulus de bedeling der genade is gegeven, ja. We praten over genade en de bedeling der genade. Dat is belangrijk. Niet genade in een bedeling, want dat is natuurlijk altijd zo. Het nieuwe verbond is ook genade. Maar het is de bedeling der genade, jij kan niks doen, niets. Je bent gelovig geworden, hè? Gered geworden. Hoe? Nou, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Ik was in Zoetermeer bij iemand en die vertelde het. En ik zal niet het hele verhaal vertellen, maar... En ik zei, ja, dat geloof ik. Nou, toen kwam op dat moment Gods geest in mijn woon. Ja, zo ging het en ik ging naar huis en klaar. Ik was niet gedoopt, niks. Nou kijk, dat kan je onder het evangelie van het koninkrijk echt niet doen, hoor. Snap je het verschil? Je moet eerst een jood moet besneden zijn. Maar dan moet je ook nog eens een keer gedoopt zijn. Enzovoort enzovoort. Dus daar zie je duidelijk de verschillen. Geen enkel gehoorzaam. Geen enkele gelovige in deze tijd. Hè, die de Heer wil gehoorzamen. Hè, oprecht. Want er zijn vele oprechte gelovigen. Daar ben ik 100% van overtuigd. In deze wereld. Die niet beter weten. En die echt denken. Zo moeten wij de Heer dienen. En die gaan... In volle overtuiging volgens de Heer Jezus Christus uit het Nieuwe Testament. Dat heb ik ook gedaan en jullie ook. En toch wist je van, hé, ik loop tegen dingen aan. Alleen ja, daar kwam je dan niet uit. Totdat je iemand ontmoette, die vertelde het jou. Ik zeg, hé, dat is het. Maar iemand is, kijk, dus wie is geestelijk, die zegt dus, nou ja, ik ga kijken wat Paulus ervan zegt. Kijk, maar elk oprechte christen die de Heer Jezus wil gehoorzamen... Die zal een gebod wat Christus toch gegeven heeft, wat hij hier op aarde ook gegeven heeft, zal hij toch niet willen negeren of ongehoorzaam willen zijn. Tenminste, ik bedoel, ik spreek voor mezelf, toen de tijd dacht ik, ja, als de Heer dat wil, doe ik dat. Als hij wil dat ik ga dopen, doe ik dat. Dat zei hij op aarde, ja, dat doe ik. Wou ik ook doen. Ja? Maar nu wij dus bekend zijn... met het rechtsnijden van het woord de waarheid... dan gaan de dingen toch veranderen. En dan zie je, dan weten wij nu... dat als wij dat doen... dat doen Paulus... als wij dus sommige dingen uit de berg reden... wat gaan we dan doen? Dan gaan we het evangelie verkeren. Wat in Galaten ook zegt, ja. Als je naar een andere evangelie gaat, er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. In het Engels staat pervert, dus perverteer, pervers, dat is het woordje pervers. Verkeren, het is het woordje waar het woordje verkeerd in zit, ja. Het is verdraaien, Petrus heeft het over bijvoorbeeld, die de mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Dat is wat je doet. En de genade van God daarmee teniet zullen doen of verwerpen, dat hebben we net ook gelezen. Ik doe de genade Gods niet teniet, want als de rechtvaardigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs verschoren gestorven. Dus als wij, genade is, dan is het niet uit te werken, want anders is het geen genade meer, dat hebben we net gelezen. En dat vers, dat is wat het gros van het christendom helaas, ik zeg het niet met plezier, eigenlijk doen. Ja, het is genade. En dan, het is natuurlijk is genade, dat weten we allemaal. Maar het is de werk en de genade, dat krijg je als je die twee evangelies gaat samenvoegen. En dan doe je twee tegenstellingen, ja. Een stopcontact werkt alleen als ik een stopcontact heb met twee gaatjes en een stekker met twee polen erin steek. Dus als daar natuurlijk twee polen uitsteken, dan is het tegengesteld aan elkaar. Dan werkt het niet. En dat is wat men eigenlijk doet. Dus nou ja, wat in de bergreden dus, wat we daar lezen, dat moeten wij bestuderen in het licht van Colossense 2, vers 11 tot 16. Wat staat daar? Nou, bijvoorbeeld, daar staat, wij zijn in hem besneden, toch? Daar staat over de besnijdenis van Christus aan het kruis. En wij zijn in hem besneden. Daar spreekt hij over, in welke wijze ook zijn opgewekt. Daar spreekt hij over de doop, geestelijke doop. Kruis, ja? Spreekt hij ook over dat wij al onze misdaden zijn vergeven. Als je wil weten wat is volbracht, hè? Als iemand zegt, ja, Christus heeft alles volbracht, dan zeg je, nou, wat dan? Hij is hier voor mijn zonde. Nou, dat is al geweldig. Maar in essentie lees je in die vijf versen, in Colossense 2, lees je precies wat er gebeurd is. Dus die besnijdenis, geestelijke besnijdenis, doop spreken we over, al onze misdaden vergeven, de wet, wat is daarmee? Hij is uit het midden weggenomen, is aan het kruis geslagen. En als Satan is ook ontwapend. Dus hij heeft volledig geen enkele macht meer over mij. Nou, als je dat weet voor jezelf, dan weet je al een heleboel, hoor. Ja? Nou, in dat licht, als je dan de bergreden gaat lezen, dan denk je, oh, wacht eventjes. Dan komen we een paar dingen tegen. Op Romeinen 14, vers 17 spreekt hij over Koninkrijk Gods. Wat is dat? Dat is niet in eten, spijs en drank, maar rechtvaardigheid, blijdschap in ons hart. Nou, kijk, Matthäus 6, vers 12 tot 15. Laten we daar eens even heen gaan. Dat zijn de zogenaamde, ik heb hier staan, de vergevingsverzoeken. Ja. En wie kent dat niet? Ja? Protestantisme bad dat natuurlijk verder nooit, maar dat hebben ze uiteindelijk overgenomen uit de katholieke kerk. Het zogenaamde Onze Vader. En in Matthäus 6, vers 12. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan blijft het bij, maar vers 4, kijk, onze Vader bidt men. Nou, als je het zo leest, hè, leest men vanaf 9 tot en met 13. Ja? Maar vers 14 wordt er natuurlijk nooit bijgelezen. Hè? Want er staat, want, en dat is de voorwaarde, indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Wat is de motivatie van mensen om te vergeven hier? Dat is dus de angst. Ja? Dit is een voorwaardelijk iets, deze vergeving. En nou even naar Matthäus 18. Matthäus 18, ja, vers 32. En die horen we ook volgens mij niet al te vaak. Matthäus 18, vers 32. Maar het is toch echt wat de Heer Jezus zegt. Kijk, dat gaat over de onbarmhartige dienstknecht. Dat gaan we niet allemaal lezen, maar het gaat even over de schuld. Kijk, in de vers 1 en... Even kijken. Vers 32. Toen heeft hem zijn Heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik mij over u ontfermd heb? En zijn Heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen. Dat zegt de Heer Jezus Christus, hè? Zal hij ook aan jullie doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeders en misdaad. Dat is weinig genade in, toch? Ik zie het niet. Nou. Ja, en dan... Als je dat dan leest, dan zeg je, ja, wacht eventjes. En nu, hè, en dat is met alles wat op je aankomt, dan gaan natuurlijk... Dan moet op de achtergrond altijd de brief van Paulus draaien. En net zoals op de computer draait altijd bij mij de virusscanner op de achtergrond. En die grijpt in. Gisteren had ik het toevallig nog weer. En iets gedetecteerd. Ik weet niet waar het vandaan kwam. En dat heeft hij dan verwijderd. He, dus die grijpt in. En zo is dat bij ons ook. Het moet gelijk op de achtergrond gaan draaien. Wat staat er? Klopt dat? Misschien heb je het nog nooit gehoord. Of klinkt dat wel heel aannemelijk. Of getuigenissen van mensen, ja. Ja, dat is toch gebeurd? Dat is echt gebeurd. Dan altijd terug naar wat zegt de schrift? Wat zegt de apostel Paulus? Dus met dit, met het licht van die vergeving, nou, dat weten jullie, daar hoeven we niet lang over na te denken. Dan gaan we naar Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing. Of we gaan naar Efeze 4 vers 32, ja? Vergeven dan kan er gelijk Christus jullie de vergeven heeft. Dus ja, dat zijn twee tegenstellingen. Dus wat moet je nu doen? En dat moet een mens een keus maken. Je kan niet zeggen, dat het is allebei waar. Dat kan zo niet. Dus, dan maakt het heel makkelijk, als jij weet, wacht even, wie is mijn autoriteit? Ja, dat zijn de brieven van Paulus. En dat is voor nu voor mij geldig. Dat is met het eten precies hetzelfde natuurlijk. Wij eten alles. Dat voorbeeld gebruik ik nog eens naar mensen toe. Waarom een christen? Waarom eet jij alles? Ja, dat doe ik gewoon. Waarom? Nou, een katholiek eet op vrijdag vis bijvoorbeeld. Er zijn die eten helemaal geen varkensvlees. Waarom eet jij alles? Het antwoord ligt natuurlijk bij Paulus. Met die vergeving exact hetzelfde. Zie je dus de autoriteit die voor mij de beslissing maakt. Hoe ik dingen beoordeel. Hoe ik het uitleg. Hoe ik het aan de mensen leer. Het op mijzelf van toepassing verklaar. Zonder in verwarring te raken. Is door die sleutel toe te passen in mijn leven. En dan krijg ik, wat Jaap net zei ook, zekerheid en rust in mijn leven. En zo moeten wij dat allemaal beoordelen. En wie denkt niet aan Romeinen 6 vers 2 tot met 11, gaan we nou niet lezen. Maar het hele hoofdstuk over de doop in zijn dood. Zullen wij daar nog in leven? Wij die wat? Der zonde gestorven zijn. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat wil zeggen, die is vrijgesproken van de zonde. Wat is het loon van de zonde? De dood. Dus als ik gestorven ben, dan heb ik het loon, die uitbetaling van de zonde, die heb ik dan toch gehad. Daarom is die doop in zijn dood met Romeinen 6 zo belangrijk. Dat je weet, ik ben met hem gestorven en met hem begraven. Dat is een geestelijke doop. Het is gebeurd, ik ben springlevend, maar ik ben 2000 jaar geleden, ben ik dus nu, weet ik nu, ik ben met hem gestorven aan dat kruis. Waar stierf hij voor? Voor mijn zonde. Dus ik ben nu vrijgesproken. Dus als je dat goed beseft, en dan houdt het daarvoor dat gij voor de zonde dood zijt, maar voor God ben ik levend. Ook al zondig ik ben levend voor God. Dus ja, hoe kan ik nou lezen in Matthäus, en zo zal mijn hemelse Vader dat ook bij jou doen als je een ander niet vergeeft? Zie je dat dat alles uitmaakt? Rechtsnijden is niet alleen een leer, maar het is ook een praktisch iets. Want dit heeft absoluut een invloed op mijn leven, hoor, dagelijkse leven, zeer zeker. Dus ja, kijk, inderdaad, ik ga mee naar Matthäus 5 vers 5. Kijk, de bergreden, je zou het thuis eens helemaal door kunnen nemen. Maar natuurlijk, wat wij lezen in de Matthäus 5, dan spreekt hij over in vers 2. Zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende, kijk, zalig zijn de armen van geest. Nou, dat is tegenovergestelde van trots. Nou, dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Dat is ook een waarheid voor ons, voor vandaag, toch? Want van hun is het Koninkrijk de Hemelen, staat er dan. Dus als je arm van geest bent, is het Koninkrijk de Hemelen van jou. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het koninkrijk, het aardrijk beërven. Dus ja, als je dingen leest, zalig zijn die honger en dorst naar de gerechtigheid. Moeten wij ook niet honger en dorst naar gerechtigheid? Zeer zeker. Moeten wij ook niet vreedzaam zijn, zoals in vers 9? Moeten wij ook niet barmhartig zijn, zoals in vers 7? Ja, Moeten wij nou treuren? Ja? Of zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hun is het koninkrijk der hemelen? Nee, de arm van geest, ja, er zitten een aantal dingen waarvan je zegt, ja, dat is zeker. Maar, wacht even, als ik niet arm van geest ben, is het koninkrijk der hemelen niet van mij. Wat is koninkrijk der hemelen? Dat is niet het koninkrijk, het hemels koninkrijk waar Paulus over spreekt. Maar vooral, als je zachtmoedig bent, dan zal je het aardrijk beërven. En daar zit nou heel duidelijk het verschil. Hè? Tuurlijk, wij moeten ook rein van hart zijn, arm van geest, vreedzaam, dorst naar gerechtigheid. Daar spreekt Paulus ook over. Absoluut. En hij heeft geleden. Waarom? Vanwege Christus juist. Absoluut. Maar niet om de aarde te beërven. Wij hebben namelijk iets veel beters. Want hier staat duidelijk de aarde te beërven, het aardrijk te beërven. Nee, Efeze 7:6, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus, het woordje hemel, hè? Ik heb hier een aantal teksten, we zijn mede gezet in de hemel. Ik leef nog hier, maar mijn plek is daar. Dus, wat heb ik beërfd? Hij heeft ons gezet in het overzet in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Zegt in Colossense dat mede erfgename in de erven des lichts. Dus wij hebben het koninkrijk, wij erven ook een koninkrijk. Absoluut. Maar wij hebben een hemels koninkrijk beërfd. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. 2 Korinther 5, vers 1. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met de handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dus wij gaan ook niet mee naar beneden met de Heer Jezus op aarde. Wij hebben geen aardkoninkrijk wat wij beërven. Absoluut niet. Wij zijn voor eeuwig in de hemelen. En wat Paulus ook zegt, de Heer zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En Filippenzen 3 vers 20, want onze wandel is in de hemelen. Wat is wandel? Dat is mijn leventje. En ik word bestuurd natuurlijk, ik moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Ik val onder de wetten van dit land. Absoluut. En dat is niet altijd even makkelijk. Soms, ik had van de week ook met achteruitrijden, dus een reek tegen een lantaarnpaal aan. Heb ik notabene nog een camera in die auto ook, waar je kan kijken dat je wat er achter je zit met die bus. Maar hij zat precies tussen, zeg maar, twee, nou ja, je kan je allemaal, en dan rij je weg, en ik reed weg, en dat ik, en keek, en zag ik echt zo'n knik erin zitten. Dat is een dure liefhebberij. En ik had juist ook Job gelezen, s'ochtends, van, die onderzocht zichzelf, hè. Hij dacht, ik word door God gestraft, maar waarom? Ik heb niks gedaan als zaak voor God. Ik zal mijn rechtvaardigheid belijden, want ik zou niet weten dat ik fout gedaan heb. Hij onderzocht zichzelf. Hij kreeg allemaal aantijgingen door die zogenaamde vrienden van hem. Maar hij begreep natuurlijk niet wat er aan de hand was. Hij dacht, waarom doet God mij dit aan? Wat heb ik gedaan? Ik was een godvruchtig man. Maar hij wist natuurlijk niet van Satan en God dat zijn geloof getest werd. En dat had ik ook allemaal zitten overdenken. Ik denk, ja, dus wat er ook gebeurt, ook met ons, ja. Laat ze je allemaal maar beschuldigen. Ik onderzoek mezelf, maar ik ben volmaakt in hem. Al mijn zonden zijn vergeven. En bepaalde dingen die kloppen gewoon niet. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Weet je wel, zo. En dan knal je tegen zo'n paal aan. Dan rij je weg. En dan denk je, ja, gaat er van alles door je heen. Ja, ik denk, ja, maar wacht eventjes. Ja, dus ik heb natuurlijk de gemeente, ik moest wel door. Maar ik heb ze dus wel op de hoogte gesteld. Maar de zondige natuur, hè. Die is natuurlijk in de verleiding. Die denkt, nou, ik rij weg en niemand iets ziet. Zo is het toch? Waar gebeurt dat niet? Maar dat kan gewoon niet. Dus ja, dan kies je dus daarvoor. Maar waarom zeg ik dat eigenlijk? De wandel is in de hemelen. Dus ik wandel in de hemelen. Ik val onder de leefregels. Maar van God, ja, met de bedenkte genade en zijn genade en de brief van Paulus. Dat is voor mij de wet des geloofs. En dat is een praktisch iets. Maar ik heb met de wetten van dit land natuurlijk wel te maken. En die heb ik gewoon maar te gehoorzamen. Ja. Want God heeft ook de overheid, ja, is een dienares van God. Dus moeten wij die niet gehoorzamen? Zeer zeker. Dus nou ja, maar zie je dus, het is allemaal in de hemelen. Dus natuurlijk, zoals in Matthäus 5 vers 9 staat, zalig zijn de vreedzamen. Maar ja, zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zijn alle gelovigen in het lichaam van Christus zo vreedzaam in deze tijd? Niet altijd, hè? Dus daar hangt het niet van af, jongens. Nee, wij zijn Gods kinderen aangezien Hij de vredemaker is. Kijk, in Colossenzen 1 staat het ook mooi staan. Zien we het mooi staan in vers 20 en 21. En dat Hij door Hem vrede gemaakt hebbende, door Hem vrede gemaakt hebben. Zie je het? God heeft door zijn Zoon vrede gemaakt. Wat voor vrede? Daar draait het om die vrede, hè? Want ja, als je het om je heen ziet in Oekraïne, kijk wat in het Midden-Oosten gebeurt, bij Irak, het is verschrikkelijk. En de wereld dorst naar vrede en gerechtigheid, zeer zeker. Maar over die vrede spreken wij nu niet. We spreken over de vrede die God gemaakt heeft door het bloed van het kruis van de Heer Jezus. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Ik was namelijk een vijand van God en ik heb vrede met hem. En ik heb Christus aangenomen als mijn verlosser en daarom ben ik een kind van God. En daarom word ik een kind van God genoemd. Nou ja, goed, en dan als laatste zijn gelovigen die leren dat de bergrede dus uitgesteld is tot het duizendjarig koninkrijk. Dat vond ik op zich wel mooi. Maar ja, let op hè, als je dingen in leest, bijvoorbeeld in vers 10, zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hun is het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen, voor hun is het koninkrijk der hemelen, zij gaan dat koninkrijk dan in. Dus we spreken over de tijd voor het koninkrijk. Je spreekt hier allemaal over dingen die gebeuren om hun toe te rusten en de keuze waarvoor ze komen te staan in de tijd dat ze vervolgd worden. En als ze dan daar gehoorzaam aan zijn, hem als de Messias ook zullen aannemen, zal hij hun sterken en dan zal hij ze in het koninkrijk brengen. Maar dan moet je wel aan deze voorwaarden voldoen. Nou, en inderdaad, ze zullen vervolgd worden vanwege Christus. Ja, en dan krijgen ze het koninkrijk der hemelen. Dus met andere woorden, het is niet de bergrede is uitgesteld tot het duizendjarige rijk. Want Gods volk zal dan natuurlijk niet vervolgd worden om Christus wil. Want dan zijn degenen juist, in tegenstelling zoals nu zijn het degenen, de Gods volk, de kinderen, die worden nu vervolgd. Ja, maar dan is het andersom. Dan zit Christus op de troon en hij zal heersen met een ijzeren scepter. En hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede met de kleine kudde hoor. En dan is de wet. En wie overtreedt, die zal vernietigd worden. Dus dat is precies andersom. Maar goed, als je kijkt in... even kijken hoor. Nou, er zijn nog een aantal dingen. Dat spreekt hij over christen horen. Ook het licht te laten zien en goed te zijn naar anderen. He, dat zoals in Matthäus 5 vers 16 lezen, ook een bekende tekst. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. En in 7 vers 12, laat hij ook even lezen. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Zie je dat, wat de wet en de profeten eigenlijk is? Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Ja, naast de liefde. Dat is precies wat Paulus zegt, de liefde is de vervulling van de wet. Nou, moeten wij dat ook niet doen? Hier zie je dus weer principes. Maar waarom weet je, wanneer weet je wat wel of niet voor jou goed is? Omdat je constant in je achterhoofd hebt de standaard. De standaard van de gezonde leer. En als het daarvan afwijkt, dan geldt de standaard. Te alle tijden. Dus dat heeft ook met eten bijvoorbeeld, met de vergeving. De standaard is zoals Paulus het leert. En alles wat daarvan afwijkt, is niet voor ons. Dus je had het goed doen. Kijk, een voorbeeld, Filippenzen. Dan zie je dat Paulus dat bevestigt. Opdat gij moog. Filippenzen 2 vers 1. Dat klopt niet. Dat moet 21 zijn. Nou, dat weet ik niet meer. Maar Filippenzen 2. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen Gods zijnde. Onstraffelijk en midden. In het midden van een krom en verdraaid geslacht. Onder welke gij schijnt als licht in de wereld. Zie je, wij schijnen ook als een licht in de wereld. Wanneer schijn je als een licht in de wereld? Ja, nou, ga maar over de Heer Jezus vertellen. En ga er maar naar leven. Ja, dan gaat het licht schijnen. Dan gaat het men opvallen. Of 1 Thessalonische 5 vers 15. Kijk, ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelden. Maar jaagt alle tijd het goede na. Zo zo jegens elkander als jegens allen. Dus niet alleen het goede, want dat doen de tollenaars naar elkaar toe. De tollenaars deden dat ook. Niet alleen voor ons, maar ook naar iedereen toe. Ook onze vijanden. Hebt u vijanden lief. Maar nogmaals, nooit opdat wij iets zouden krijgen of dat wij iets zouden worden daardoor. Hè? Nee, maar om wie wij zijn. Wij doen het niet om iets te krijgen of iets te worden, meer geliefd door God te worden. Kan God nog meer houden van mij dan dat hij al gedaan heeft? Volgens mij is de ultieme liefde de dood aan het kruis. Wat kan hij meer doen? Dus wat ik ook doe, wat ik net ook zei, wat Job al zei, maar wat ik ook doe, Gods liefde gaat niet groter worden. Dat kan gewoon niet. Dat is aan het kruis, heeft hij dat al laten zien. Nee, het is gewoon omdat ik uit dankbaarheid voor hem wil leven en om wie ik ben. En dat zegt hij mooi in Colossense. Ik ben een uitverkorene Gods, ik ben een heilige en ik ben een beminde. En wij hebben alles al gekregen, ja, zegt hij in Efeze 7:3. Geestelijke zegening. We zijn in hem volmaakt en wij zijn door hem begenadigd in de geliefde. Geaccepteerd. In Christus. Dus ja, nogmaals, Christus sprak niet tegen de leden van zijn lichaam. In de brief van Paulus doet hij dat wel. Nou, dat ga ik niet lezen hoor, want dat heb jij net gelezen in die verzen. Ja, dat hij een dienaar is voor het lichaam van Christus. En aan hem is de bedeling gegeven. En dat zijn de brieven voor ons voor vandaag. Dus de geestelijke standaard in de brief van Paulus, hoewel, nou, niet iedereen daarover denkt, zo verdenkt over apostel Paulus. Hè. Hij is een vrouwenhater, of het is dit of dat. Je merkt, er komt opstand, hè, als je daarover gaat spreken. En dat is nu niet zozeer vanwege de apostel Paulus als persoon, maar om wat hij verkondigt. En dat is bij ons precies hetzelfde. Daarom hebben we de strijd ook niet tegen de vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. Want het gaat niet alleen om dat je Paulus volgt, ja. Het gaat om wat is de inhoud van zijn boodschap. Nou, Christus heeft alles gedaan. En er is geen klein ietsje ook nog wat wij kunnen doen. Want dan maken we gelijk dat werk eigenlijk ongedaan. Dan is er genade geen genade meer. En heeft Satan, heeft Christus dus toch niet alles gedaan. Nee, hij heeft Satan overwonnen ook aan het kruis. Dus door het kruis te prediken en daarvoor te gaan staan, maken wij constant zijn nederlaag bekend. Want het is toch heerlijk als je hier zit dat je weet, nou, hij heeft alles gedaan. En hij gaat het in mij doen. Denk aan die brommer, ja, of een fiets. Ik zit liever op die brommer als op de fiets met dit weer, tegenwind, ja. Hij doet het in mij. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor deze heerlijke boodschap, Vader, dat we dit ook mogen zien. Dat wij zo bevoorrecht zijn, dat wij het inderdaad met de ogen van ons verstand zien, dat het woord der waarheid rechtsnijden, dat alles voor ons dan ook duidelijk wordt. En dat geeft ons rust, dat geeft ons blijdschap en de verwarring is dan ook weg. Dank u wel, Vader, voor deze genade. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, dan gaan we zo meteen terug met en komen wij 1 Timotheüs 6 over een kwartiertje.